BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 302 van de invasie. En we kunnen vandaag terugkijken op die twee belangrijke bijeenkomsten, hè, van gisteren nadat we elkaar spraken. Zelensky in Washington en Poetin bij die defensiebijeenkomst in Moskou.
Ja, zeker. Ja. Wat het meest opviel, eerlijk gezegd, hoe rolvast Zelensky is. Hè? Is jullie ook opgevallen hoe hij gekleed gaat? Hij blijft gewoon in het groen gekleed. Een soort zelfverzonnen oorlogspak heeft hij aan. Het is geen militaire tenue, maar en zo staat hij ook in het congres. Zo komt hij bij de president. Ik vind dat wel echt heel bijzonder, hoor, dat je dat doet. En het is toch geloofwaardig ook. Anders denk je van, wat moet die vent met die rare broek en die trui aan? Maar het is volstrekt geloofwaardig. Dat vind ik het fascinerende van die man.
En hij kwam dus net terug van Bachmoed. Daar had hij ook de Oekraïnse vlag van de soldaten gekregen. Ja. Die heeft hij dus gegeven aan het congres. Ik vind het allemaal heel bijzonder.
Het is echt zo goed bedacht.
Wat ik echt briljant aan vind is, de Grieken hebben ons veel geleerd over retoriek en welsprekendheid. Hè? En een van de dingen die ze ons geleerd hebben is, je moet je eigen belang altijd verpakken in het algemeen belang, wil je echt indruk maken. Hè? Nou, wat doet Zelensky? This is not about charity. Het is niet over liefdadigheid. Yeah. Nee, dit gaat over de wereldwijde veiligheid en democratie. En hij heeft natuurlijk ook een punt. Het is ook zo. Hè? Als we Oekraïne laten vallen en Poetin komt daarmee weg, dan is dat een enorme terugslag voor de wereldorde die er is. En ook voor de democratie en de veiligheid. Maar hij doet dat zo goed. En als je dan ook in het congres ziet, jongens, dat ook de Republikeinen, de meeste Republikeinen, gewoon klappen. Ja. Is ook briljant eraan, want die zijn dus nu ook gecommitteerd. Hè? Die kunnen ook niet zomaar terug.
Ja, ja.
En het is eigenlijk een minderheid die er tegen is. Sommige van die Trumpisten bleven natuurlijk zitten of ze kwamen helemaal niet opdagen. Ik vind het wel indrukwekkend, hoor.
En wat vond je van die speech?
Nou ja,
wat heb je daar nou aan overgehouden?
Nou, heel mooi opgebouwd. En de mooiste passage vind ik dus van, dit gaat helemaal niet over liefdadigheid, maar dit is gewoon de veiligheid voor ons allen. Wat ik wat minder gelukkig vond, maar dat begrijp ik wel, is die vergelijking met dat Ardenner offensief, weet je wat die maakte, winter 44. Kijk, je moet goed bedenken, dat was natuurlijk, er zijn 75.000 Amerikanen omgekomen met Ardenner offensief. Ja. 100.000 Duitsers. En we zitten nu juist dus in een oorlog waar er geen Amerikanen omkomen.
Ja, je kunt het niet vergelijken met de Tweede Wereldoorlog, dit. Er wordt ook direct het vergelijk getrokken met Churchill, die in 1941... Volgens mij is hij daar twee keer geweest toen in Amerika. En die had zo rond dezelfde datum, had hij ook het congres toegesproken. Maar weet je, dit is gewoon niet met elkaar te vergelijken. Want op dat moment was Churchill met zijn land, werd wel enorm bedreigd. En volgens mij vonden er ook al bombardementen rond die datum plaats in het Verenigd Koninkrijk, maar het is gewoon niet te vergelijken. Hij was nog niet met grondtroepen daar aanwezig, dus nee, je kunt het gewoon niet vergelijken. En bovendien, de grote datum was 14 augustus van dat jaar 41, toen die het Atlantic Charter afkondigde met de Amerikaanse president. En dat is het begin van de nieuwe wereldorde die op dit ogenblik verbouwd wordt.
Want wat stond daar ook alweer in het
Atlantic Charter? Eigenlijk was dat een overdracht van de macht, heel simpel gezegd, van het Verenigd Koninkrijk. Die macht was tanende van het Verenigd Koninkrijk, ging over naar de Verenigde Staten.
Ja, ja.
En samen hebben ze, zeg maar, echt heel kort door de bocht en simpel gezegd, de contouren van de nieuwe wereldorde geschetst. Van daaruit is ook nagedacht om te komen tot nieuwe instituties. En dat heeft geleid tot de VN, het IMF, de Wereldbank. Al dat soort instituties zijn in die tijd eigenlijk achter de schermen ontstaan.
Ja, en weet je, en de vergelijking met dat Atlantic Charter van augustus 41, die gaat meer op dan dus het Ardennen-offensief. Hè? Want je zou dus kunnen zeggen, dat was een solidariteit dus tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk tegen de Axis, de as-agressie tegen de nazi's. Nu is het natuurlijk ook zo, die parallel is natuurlijk wel een beetje, dat Amerika steunt Oekraïne tegen Rusland. Hè. En verder, de nieuwe wereldorde had ook echt wel, had Churchill wel ideeën voor. Hè. Dus vrijhandel, nationale zelfbeschikking, ontwapening, collectieve veiligheid. Het heeft allemaal geleid inderdaad tot de Wereldbank en al die andere dingen. Dus daar vind ik de vergelijking wel opgaan.
In welke zin zie je dan hier het begin van...
Ja. Die wordt nu verdedigd. En dat is het hele punt. En dat is natuurlijk feitelijk wat zowel Biden zegt als Zelensky zegt. Van die wereldorde, die moeten we beschermen. En die is toen ontstaan in 1941 door Churchill en Roosevelt in de Verenigde Staten. Ja.
Maar dat betekent dan dus wel, jongens, dan moet dat dus ook tot successen leiden. Dat betekent dus echt dat Rusland verslagen moet worden in Oekraïne.
Ik zou ook willen. Als je nu, ik bedoel, ook als je onze eigen commentaren volgt en je ziet nu ook wat veel buitenlandse experts daarover zeggen, die zeggen: het loopt nu toch echt aan op een padstelling. Dat roepen wij natuurlijk al maanden dat dat zo is. Ja. Want er is sinds april is er wel iets gebeurd, maar niet ontzettend veel, niet significant. Dus je kunt niet zeggen dat Rusland nu beslagen moet worden. Want goed, we hebben natuurlijk al eerder onze analyse gegeven dat de Russen nu bezig zijn om 150.000 troepen echt goed op te leiden. Aan het nadenken hoe ze een nieuw offensief moeten gaan organiseren, wat gewoon echt kan. Als ze het goed doen, als ze ook al die stomme dingen die ze hebben gedaan de afgelopen maanden, als ze die weten recht te breien. Ja, en je ziet ook de zorg, hoor. Ik vond het ook bij Zelensky, maar ook bij Biden echt, het was geen triomf. Je hoorde de zorg, en dat vond ik het meest opmerkelijke van Zelensky, maar ook van Biden tussen de regels door. Biden die dan ook op een gegeven moment zegt van, we staan bij je. En dat doen we zolang als het duurt. En dat is denk ik echt ontzettend belangrijk. En daaraan wordt ook dus de nieuwe zending wapens verpakt. De Patriots hebben we genoemd. Die JDAM kits waarmee je van domme wapens slimme wapens, van domme bommen slimme bommen kan maken. Heel belangrijk satellietcommunicatie. Ze zijn niet helemaal zeker over het feit dat ze gebruik kunnen maken van Elon Musk's Starlink. Ja. Dus daar moet een alternatief voor komen. Ja, weet je, je ziet dat beide partijen zich nu voorbereiden op een lange oorlog. Mm-hmm. Met een grote veldslag, misschien wel als apotheose, dat weten we niet. Dus dan is het wel lastig hoor om te zeggen, Arend-Jan, ook al ben ik het volstrekt met je eens, Rusland moet verslagen worden. Dat moet dan wel kunnen.
Zeker. Hadden we niet eigenlijk gewoon veel eerder Patriots moeten leveren?
Nee, dat is echt achteraf gepraat. Die Amerikanen hebben echte wapenleveranties afgestemd op een inschatting dat er geëscaleerd zou worden. Je hebt nu ook gezien wat, voor mij was het Peskov die zei van, nu met die Patriots loopt echt de Russische veiligheid gevaar. Dus je ziet continu. Wat natuurlijk lulkoek is, ik moet dus echt flauwekul wat Peskov zei, dat is niet, want het is gewoon een defensief wapensysteem, punt uit. Dat is niet zo. Maar naarmate je dus zwaardere wapensystemen, ook defensieve wapensystemen inzet, zie je dus ook dat de retoriek in Rusland aanzwelt. En dan wordt er weer over kernwapens gepraat. Mm-hmm. Dat heeft gisteren Poetin ook weer gedaan. En dat blijft maar zo doorgaan. Dus nee, je moet echt gewoon die stappen in de context zien van de tijd. En dit is echt moeizaam om nu te zeggen van, hadden we toen maar. Ja, dat is mooi, maar achteraf gepraat. Ja.
Niet alleen Zelensky ziet deze oorlog in grote termen en zegt, zolang als het nodig is. Hè, dat is eigenlijk ook een beetje de boodschap die we van Poetin kregen uit Moskou.
Zeker, zeker. Wat ik het meest opmerkelijke vond van Poetin, en het lijkt wel of hij naar Boekestein in de Wijk heeft geluisterd. Dat kan ook bijna niet anders. Was dat hij dus erkende dat er geweldige problemen waren. Mm-hmm. En zijn nog steeds. Hij noemde command and control. Dat hebben wij tientallen keren genoemd. Dus de mogelijkheden om het bevel te kunnen voeren over zijn troepen. Communicatie heeft hij genoemd. Het bepalen van doelwitten om die te kunnen uitschakelen. Hij heeft genoemd dat de capaciteiten om tanks en artilleriestukken onschadelijk te maken door een goede locatie daarvan te bepalen. Dat deugt niet. Drones heeft hij een aantal malen heeft hij de aandacht voor gevraagd. Hij heeft onvoldoende drones. De drones die hij heeft, die doen het niet goed. En ze kunnen niet opereren in één netwerk. Nou, het zijn echte analyses die wij ook hebben gemaakt. Hij heeft ook gezegd, wat wij ook geconstateerd hebben, 300.000 man opgeroepen voor de laatste gedeeltelijke mobilisatie. Ingezet 150.000 man. of 100.000 man, daar was hij toch een klein beetje vaag ook over. En de rest wordt getraind als strategische reserve. Dat inderdaad, dat onderstreept het hele punt van hij is echt bezig om een nieuw offensief voor te bereiden. Hè? Mm-hmm. En daarnaast nog een keer de onbeperkte fondsen en de retoriek die nu echt helemaal wordt weggetrokken van Oekraïne. En het Westen, de NAVO, is nu de grote boze vijand.
Maar dan laten we het nou eens proberen te analyseren wat hij allemaal zegt. Hè? In de eerste plaats zegt hij, Poetin, de strijd kent geen financiële grenzen. Hè? En de soldaten moeten gewoon alle uitrusting en wapens krijgen die ze moeten hebben. En wat betekent dat nou eigenlijk? Het had natuurlijk al geen financiële grenzen, want Poetin zette gewoon alles in. Maar het grote probleem was natuurlijk de logistiek en ook de munitie en ga zo maar door. Dus eigenlijk betekent dat nog niet zo heel veel.
Nee, het betekent niks. Daar heb je helemaal gelijk in. Nee, dat wel eens.
Nou, mobilisatie, hij zegt dus dan, ik heb dus die 150.000 man, dat is wel voldoende, zegt hij. Hè? En die worden nu ook getraind. Nou, dat is nog maar de vraag of dat voldoende is in samenwerking met al die andere factoren.
Ja, hij heeft er al 150.000 ingezet. Hè? Dus dit is de tweede helft van de 300.000. Ja, dat is wel veel, hoor.
Het is veel, maar dat betekent nog niet dat je daarmee wint.
Ja, nee, als je dus al die andere problemen niet oplost, die hij zelf ook benoemd heeft en die ook duiden op de grote incompetentie en het falen van de initiële aanval, dan zegt dat ook niks. Dat klopt.
Exact. En dan het derde element. Het is een intercontinentale ballistische raket, geheet Sarmat, oftewel Satan de Tweede, prachtige naam. Nou, die is binnenkort klaar om ingezet te worden en die is in staat ook om nucleaire aanvallen in Amerika te doen. Dat zegt hij dan zomaar. Hè?
Ja.
Wat is de betekenis daarvan?
Ik bedoel, hij weet dat dreiging. Nucleaire dreiging.
Maar dat is suicide.
Maar dat is afschrikking. Dit is de retoriek die bij afschrikking hoort. Dus je zegt van, eigenlijk de boodschap is, Amerika escaleert niet te veel, want dan zou dit het gevolg kunnen zijn. En de Amerikanen weten dat. En daarom escaleren de Amerikanen ook niet te veel. Dus iedere keer is het aftasten van hoe ver kun je gaan. Dus kennelijk hebben nu de Amerikanen ingeschat dat je die Patriots kunt gaan leveren. En dat is gewoon waar het om draait.
Ja. En Shoko heeft zelf ook gesproken. Hè?
Ja.
En die wil het leger dus van 1 miljoen naar 1,5 miljoen opkrikken. Waarvan de helft 700.000 vrijwillige contractanten zijn.
Klopt.
En een deel moet dan naar het westen van Rusland, omdat Finland en Zweden nu NAVO-gebied.
Ja, en dat is wel echt interessant wat hij dus zegt. Hè. Het gaat dus nu echt om de NAVO. En hij heeft gezegd van, we moeten eigenlijk die militaire districten Moskou en Leningrad. Hè, dat heet tegenwoordig geen Leningrad meer, maar dat is natuurlijk nu Sint-Petersburg. Die moeten weer in heer herstellen. En er moet een nieuw legerkorps daarvoor komen. En 17 manoeuvredivisies. Dat zijn dus divisies, grote eenheden, laten we zeggen van pakweg 10.000 soldaten. Die dus kunnen worden ingezet voor de verdediging tegen de NAVO of voor de aanval tegen de NAVO. Nou, dat duurt natuurlijk ook een hele tijd voordat het een keer klaar is. En de hele industriële capaciteit is er volgens mij ook niet voor in Rusland om dit te doen. Maar je ziet hoe, en dat is eigenlijk, vind ik eerlijk gezegd, inhoudelijk de speech Shoigu Poetin interessanter dan de speeches van Biden en Zelensky. En die van Zelensky en Biden, die waren historischer om dat begrip maar weer eens te misbruiken. Maar die van Poetin en Shoigu, die duiden veel meer op wat er aan de hand is. En wat men ook voor een toekomstvisie heeft over de orde zeg maar in Europa. Namelijk een keiharde confrontatie met de NAVO. Nieuw ijzeren gordijn. Keiharde afschrikking met kernwapens. Dat is gewoon eigenlijk wat daar gezegd is.
Ja.
En dit was ook, jongens, in het beeld van de recente, het recente bezoek van Poetin aan Lukashenko in Belarus.
Ja, en om nog even toe te spitsen dus op die onmogelijke aanval op Kiev, wat natuurlijk toch een hele spectaculaire ontwikkeling is. Hè. Rob zei gisteren terecht van, de vorige keer was dat met 40.000 man. Hè. Het is dus theoretisch denkbaar dat Poetin zou besluiten om een groot deel van die 150.000 die beter getraind zijn vanuit Wit-Rusland inzetten. Dat zou dus kunnen.
Ja, hè? Zeker.
Nou, gesteld dat hij zijn munitieprobleem op een of andere manier weet op te lossen. En gesteld dat hij dus ook zijn logistiek beter op orde zou hebben. Dat ze dus zelflerend zijn. Ja. Dan is dit heel angstaanjagend.
Dat klopt. Nou ja, nu is de vraag of dat munitieprobleem dat ze zouden hebben, of dat echt zo nijpend is als iedereen zegt. Dus Amerikanen, de inlichtingdiensten van Amerika, die zeggen nou, eerste maanden van volgend jaar is hij er doorheen. Maar we weten ook dat deceptie, hoe noemen we dat, misleiding, de kern is van het Russische denken. Dus het kan best zijn dat ze nog enorme voorraden hebben, maar dat ze nu bewust, laten we zeggen, munitie inzetten die helemaal die verouderd is. Hè. Er wordt gezegd 40 jaar oude munitie die het ook niet meer zo goed doet. Die wordt ingezet. Daarmee nemen ze ook een risico, ook voor de mensen die munitie moeten worden gebruikt. Maar het kan best zijn dat dat onderdeel is van een misleidingscampagne. Dat weten we natuurlijk niet.
Ik las ook ergens, een luisteraar stuurde me een stuk volgens mij uit The Economist over de verschillende cijfers die er zijn. En daar kwam daarop neer dat de Amerikanen die tellen alleen munitie mee die nog niet over de uiterste datum heen is. En de Balten bijvoorbeeld, die tellen weer anders. Die tellen nou ja, alles dat het misschien nog doet, tellen ze ook mee. En ja, dan kan je misschien wel weer een jaar vooruit.
Ja, dat klopt. Dat is precies waar het om draait.
Een beetje onduidelijk. Ja. Ja.
En nee, Oekraïne, loopt ook te knallen met jaren 80 munitie.
Ja, zeker. Ja. En de grote vraag is natuurlijk, is Oekraïne in staat om zelf munitie bij te fabriceren? Ze maken gewoon 155 mm munitie voor artilleriestukken. Maar doen ze dat nou echt? Ik heb dan, tot nu toe heb ik daar geen bevestiging van gekregen van hoeveel dat dan is per jaar of per maand wat ze kunnen fabriceren. Wie dat weet, moet dat maar even zeggen onder onze luisteraars.
Ja. En dan nog een vraag, jongens. Er gaat dus maar één Patriot-batterij van de Amerikanen daar naartoe. Misschien dat Nederland gaat volgen. Misschien dat Duitsland heeft geen principiële bezwaren tegen. Maar hoe dan ook, jongens, dat moet getraind worden in Duitsland. Dat duurt minstens 2 maanden. Ben je het mee eens?
Ja.
Nou, het kan heel goed zijn dat het Russische offensief in januari of februari al start.
Ja.
Dat kan heel goed zijn. Nou, het is ook zo, we weten het allemaal niks van, maar als de Iraanse raketten aankomen, of weer andere raketten, dan kan nog vreselijk veel elektriciteit worden uitgeschakeld. Dus vandaag kwam er een Pax-rapport uit, waarin wordt gesproken dat 40% van de stroom nu is uitgeschakeld. Dat ertoe leidt dat bijvoorbeeld de riolering loopt over en dan worden mensen ziek van en de mijnen lopen onder en dat water is, dat koelwater is giftig. Ik weet het niet, jongens. Het is te laat. Het komt te laat.
Ja, dat kan je zo niet zeggen. Ik bedoel, in theorie heb je gelijk, maar het is nu eenmaal hoe het gaat. Ja. Dus je kunt dit niet precies voorspellen hoe dit werkt. Oorlog is in belangrijke mate ook gewoon reactief handelen. Dus daar zit een probleem in. Maar denk ook niet dat als die Patriots worden geplaatst, dat daarmee alle problemen opgelost zijn. Veel mensen denken dat dan, als die Patriots er zijn, dat er dan helemaal geen elektriciteitscentrales meer kunnen worden geraakt. Dat is gewoon niet zo. Je kan bijvoorbeeld zo'n Patriot batterij, wat ik denk, dat zou ik denk ik doen. Ik zou daar Kiev mee beschermen. Dat is ook het enige. En dan heb je dus maar één stad, weliswaar van met ooit 3 miljoen inwoners, beschermd. Tegen niet alles overigens. En de rest van het land niet. Dus het is hartstikke goed dat die komt. Het is belangrijk, het is nuttig. De Oekraïners mogen daar heel erg blij mee zijn. Maar het is niet zo dat je daarmee het hele land kan beschermen.
Ja. Nog even over die factor tijd, hè? Want Poetin wil dus de krijgsmacht met een derde vergroten en al die problemen oplossen die jij noemde, Rob, in zijn speech over de doelen voor 2023. Kan je al die dingen fixen in een jaartje, zodat het nog relevant is voor de oorlog in Oekraïne?
Nee, ik denk dat al die dingen die hij genoemd heeft en die wij ook altijd genoemd hebben, dat vereist een totale omvorming van je krijgsmacht. Dit is er ingeslopen, mede ook door grote corruptie, waardoor ook bepaalde militaire middelen die je nodig hebt gewoon niet zijn aangekomen of niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Je hebt bijvoorbeeld goede onderofficieren nodig om die kleine eenheden te commanderen. Die mensen die zijn er niet. Die leid je ook niet zomaar op. Je moet, wat Poetin zelf heeft gezegd, die drones moet je inzetten in één netwerk. In één commandonetwerk en communicatienetwerk. Dat moet weer aangesloten worden op je anti-tank en je anti-artillerie spullen die je hebt. Jongens, dat vereist enorme training. Dat vereist mogelijkerwijs nieuwe investeringen. Ja, ik zie niet in hoe je dat binnen de nu en een paar maanden helemaal kan omvormen. Dat is een kwestie van jaren. Dat moet echt gewoon goed gedaan worden. Daar heb je hele professionele soldaten voor nodig. En dat soortje wat er nu wordt ingezet is niet zo. Dus dit verklaart ook waarom er wordt voor het gekozen om dus met enorme aantallen te werken. Dus hier is kwantiteit. Die zorgt ervoor dat je gebrek aan kwaliteit feitelijk wordt opgeheven.
Het is een beetje de Sovjet-traditie misschien.
Het is, ja, dit is wat je doet als je niet om mensenlevens geeft en toch wil winnen.
Ze hebben aan de ene kant hebben dus de draagkracht van de Oekraïnse bevolking en van de Oekraïnse soldaten. Tegenover is Poetin in staat om iets te hervormen, iets te verbeteren. Via die training van die 150.000 man.
Ja, ongetwijfeld is dat zo. Ja, dat kan wel. Maar je kunt niet, volgens mij, alle punten die hij heeft genoemd oplossen. Nou, ik zie dat niet gebeuren. Maar je kunt natuurlijk wel veel beter getrainde militairen inzetten. Dat kan natuurlijk wel. Dus je kunt gewoon heel moeilijk inschatten hoe dat gaat werken.
Ja. Dus beide partijen zitten met enorme beperkingen in het aantal mensen en middelen en moeten het daarmee proberen uit te zingen.
Ja, en kijk, het is eigenlijk relatief simpel. Oekraïners zijn beter getraind, ze hebben betere spullen. Ze zijn eigenlijk het spiegelbeeld van de Russische eenheden. Ze hebben wel goede communicatiemiddelen. Ze hebben een hele goede commando-middelen. Zij kunnen wel doelwitten bepalen. Ze kunnen alles op een juiste manier inzetten. En dat is precies alles wat Rusland niet kan. Het is gewoon het spiegelbeeld van elkaar. En Rusland heeft een groot voordeel van massa.
Ja. Oké. Dank u voor vandaag.
Yes.
Ja, tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.